Gemeente, enkele mededelingen namens de kerkenraad. In de ledenvergadering van afgelopen woensdag is broeder W.A. den Boer gekozen tot ouderling. Hij houdt deze benoeming nog in beraad. Vanmorgen is er bediening van de heilige doop en zal Sinus Marius Matthäus Molenaar worden gedoopt. De evangelisatiecommissie herinnert u aan de verspreiding van de paasfolders. Dit zal aanstaande zaterdag plaatsvinden vanuit Vita Nova. De opening is om 9:30. Aanstaande vrijdag, op Goede Vrijdag, begint de kerkdienst om 7:00. En voor al deze afkondigingen geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 30, de versen 1 en 2. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood. En vers 2, mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Psalm 30, versen 1 en 2. Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere. En daarop zingen wij Psalm 78, het tweede vers. Verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. 78, het tweede vers, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij worden geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen. En daartoe lezen wij het betreffende formulier. Om de kinderdoop te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam God, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganzen gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de doophouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Molenaar, wat is uw antwoord? Ja. En moeder Molenaar. Wat een voorrecht is het voor jullie, Robin en Jacobien, dat je hier mag staan. Daar hebben jullie naar uitgezien. Daar hebben jullie naar verlangd. En het is op een lijdend zondag dat Matthias ten doop gehouden mag worden. En weet je, de Heer Jezus heeft ook zijn lijden vergeleken met een doop. In Lucas 12, vers 50 zegt de Heer Jezus, maar ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geperst totdat het volbracht zij? Hij doelde daar op zijn lijden, zijn sterven. Hij werd geperst om deze doop te ondergaan. En het is dankzij het feit dat de Heere Jezus deze doop wilde ondergaan, dat Matthias vanmorgen het sacrament van de doop mag ontvangen. Het is op grond van zijn lijden en sterven, zijn doop, waarmee hij gedoopt moet worden. Daarom mag jullie zoontje dit teken ontvangen. En daarmee hebben jullie ook een opdracht van de Heer ontvangen. De ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen, in het opgroeien, hiervan breder te onderwijzen. En hoe kunnen jullie dat doen? Dat kunnen jullie alleen maar doen wanneer jullie ook gedoopt worden. En dan met een andere doop. Dat is de doop met de Heilige Geest. Want de Heer Jezus werd aangekondigd, deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En zo kan de Heer Jezus het vuur van zijn geest in jullie hart doen ontvlammen. En zo alleen ben je in staat om Matthias op te voeden in de vreze en de vermaning des Heren. En daarom laat jullie verwachting mogen zijn van deze zaligmaker, die alles met zich meebrengt, die alles verdiend heeft voor onwaardige zondaren. De Heere zegen jullie in elk opzicht. Gemeente, wij willen nu overgaan tot de bediening van de heilige doop. En daartoe zullen we eerst zingen Psalm 105, het eerste vers. Onder het zingen daarvan wordt Matthias naar binnen gebracht. En na de doopsbediening wordt u verzocht te gaan staan. En dan zingen wij het vijfde vers van Psalm 105. Dus eerst het eerste vers. Marius, Matthäus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij de Heere bidden en danken met het formuliergebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen. Lucas 22, de versen 63 tot en met 71. We willen het Leidensevangelie verder overdenken aan de hand van Lucas hoofdstuk 22. En we beginnen te lezen bij vers 63. En dan lezen wij het woord van de Heere. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht. En vroegen hem zeggende, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als de dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende, zijt gij de Christus? Zeg het ons. En hij zeide tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En ze zeiden allen, zijt gij dan de Zoon van God? En hij zeide tot hen, gij zegt dat ik het ben. En ze zeiden, wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelf hebben het uit zijn mond gehoord. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 70. We betrekken dit hele gedeelte, deze versen die we gelezen hebben. Maar in vers 70 ziet u de kerntekst. En ze zeiden allen, zijt gij dan de Zoon van God? En hij zei tot hen, gij zegt dat ik het ben. In het gebed, gemeente, willen wij denken aan broeder Maart van der Baan, die vrijdag een heupoperatie moet ondergaan om een nieuwe heup te krijgen. We willen de Heere dankzegging doen dat broeder Krijn Nelis terug mocht keren uit het ziekenhuis. Hij werd gedotterd aan een van zijn benen en dat was een moeilijke ingreep, maar het is allemaal goed gegaan. Daar zijn we dankbaar voor. Zuster Driessen is weer thuis uit het ziekenhuis en zij moet thuis wel aansterken. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Hoe groot zijn, Heere, uw daden. Hoe wijs is uw beleid. Een ziel aan het stof gekluisterd beseft uw daden niet. Ze hebben dat niet beseft daar in de raadzaal van Caiaphas. wat ze aan het doen waren. Hun geweten getuigde in hen dat ze verkeerd deden. Daarom zijn ze al schuldig wat ze u daaraan gedaan hebben in de raadzaal. Maar beseft hebben ze het niet waar ze mee bezig waren. En Heere, wij belijden u dat wij ook een geweten hebben dat ons ook aanklaagt vanwege de zonden en de overtredingen die wij begaan. En tegelijkertijd moeten wij u zeggen, ter vergroting van onze schuld, dat wij ook niet beseffen wat we aan het doen zijn. Terwijl we het wel heel goed kunnen weten vanuit uw woord. Heere, we hebben een kostbare ziel, dragen we met ons om. En Heere, we zijn van nature een vijand van u en ook van onze ziel. Want Heere, wij leven veel liever voor deze wereld en voor het genot dan voor u. En zo op deze zondagmorgen, wanneer u hier ons samenbrengt, past het ons dat wij belijdenis zouden doen van onze ongerechtigheid en zonde. En dat hebben we toch ook van gelezen in het doopsformulier. Dat we toch onze vervloeking moeten overdenken. Een mishagen aan onszelf hebben. Dan mogen we toch maar niet overheen stappen. Alsof er maar een kleinigheid is. Heere, wij belijden u dat wij onszelf zoeken. En we belijden u dat we zo vaak u voorbij leven. En dat wij geen van uw geboden houden. En zo zijn wij hier vanmorgen in uw huis. En we hebben juist doopsbediening gehad. En daarin is het water gevloeid op het hoofdje van Matthias. En dat was ook tot stichting van heel de gemeente. Want daar werden wij gewezen op de verzoening die er ligt in uw bloed, Heere Jezus. En dat u daarvoor geleden hebt. Dat u daarvoor bespot werd. Dat u de goede belijdenis hebt afgelegd. Heer, het is uw goedertierenheid. En het wonder van uw ontferming. Dat u uw Zoon hebt gegeven tot de verzoening. Ook dat beseffen wij niet. Wij beseffen ook uw daden niet. Wat het u gekost heeft, Heere Jezus. Wat u uw heerlijkheid hebt afgelegd, wat dat precies inhield. En dat u uzelf vernederd hebt en de gestalte van een dienstknecht, een slaaf hebt aangenomen. En zo wordt u hier behandeld in de raadzaal van Caiaphas, nog minder dan een slaaf. O Heere, dat komt omdat wij zo diep gevallen zijn. Heere, leer ons uw lijden recht betrachten, ook in deze weken van lijdenstijd, in deze stille week van voorbereiding op Goede Vrijdag. O, wij bidden en vragen u om de leiding van uw Heilige Geest in deze week, maar ook vandaag, wanneer we vanmorgen en opnieuw vanavond willen mediteren over uw lijden en sterven. Heere, wil ons zicht geven in deze dienst op uw woord en wilt u ons genade geven en uw ontferming schenken. Heere, bedien uw dienaar vanuit uw volheid en open onze harten. Ja, Heere, wil ons dopen met de Heilige Geest en met vuur, opdat wij in vuur en vlam gezet mogen worden voor u, dat de liefde tot u mag branden in onze harten, dat wij een droefheid naar u mogen kennen, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Heere, wilt u dat geven, vooral waar dat nog ontbreekt. Waar we wel in de kerk zitten, maar niet van de kerk zijn. Dat we wel de naam hebben dat we leven, omdat de mensen van ons zeggen, hij gaat naar de kerk. Maar Heere, waarbij wij nog dood zijn. Want wij zullen wel wederom geboren moeten worden. En daar hebben we ook van gehoord in het doopsformulier. Heere, laten we daarbij bepaald worden. En wilt u zelf met uw geest ons leiden, nadat wij geleid moeten worden. Zo bidden wij u voor uw volk en kinderen. Wil met het licht van uw genade in hun harten schijnen, hen onderwijzen en leiden, hen bewaren voor afval, hen bewaren voor verval en voor verachtering in de genade. En wilt u hen genade voor genade schenken. Heere God, wilt u een zon en schild voor uw volk en kinderen zijn. En wil zo in uw gunst op onze gemeente neerzien. We zeggen u dank voor het wonder wat Robin en Jacobien konden meemaken vanmorgen. Dat Matthias het teken van de heilige doop mocht ontvangen. Geeft u hen kracht, Heere. Bedouw hen met uw genade. Dat ook zij hun taak mogen verstaan en liefde mogen beoefenen en gepaste aandacht mogen geven. Heel het leven door van hun zoon Matthias. We danken u, Heere, dat wederzijdse ouders en verdere familieleden ook in ons midden zijn. Wat een vreugde is dat ook voor hen. Heere, gedenk deze wederzijdse familie en laat ook daarin uw heilige geest mogen werken tot waarachtige bekering. En dat uw naam erkend en beleden mag worden met hart en ziel. Heere, wij bidden u of u hen wil gedenken die het moeilijk hebben, die door moeite heen gaan. En mogen wij u opdragen, Heere, de zusters Maria en Ike Wiegel en ook Hessel en Kobi, die hier nu over zijn vanuit Zuid-Afrika. En dat vooral in de verband met de ernstige ziekte die hun zuster Ria heeft, Ria Baarda. Heer, u weet hoe ernstig zij eraan toe is en dat de dood wenkt. En wij bidden u, wilt u haar bewaren voor pijn en voor moeite. En laat het licht van uw heilige geest daar mogen schijnen. Dat toch diepe troost mag zijn, ook voor haar man Wiert. Wil in genade, Heere, op hen neerzien. En zo willen wij u ook bidden, Heer, of uw zuster Leni Driessen wilt gedenken. Ze was in moeite, in grote moeite gekomen. En het is u alles bekend. Ze heeft de zwakheid weer opnieuw duidelijk ervaren. En meer hulp is nodig. Dank u dat ze weer thuis mag zijn. Wilt u onze broeder Driessen en zijn vrouw samen gedenken en zegenen. En Heere, laat ze adequate hulp en ondersteuning mogen ontvangen door de thuishulp en verzorging die ze mogen krijgen. Wil het ook alles zegenen dat onze zuster Driessen ook weer mag aansterken. Heere, ze zijn op oudere leeftijd gekomen, maar mogen nog steeds beleiden dat u goed en recht bent in al uw weg en werk. Heere, wilt u hen nog zo gebruiken tot een getuigenis van uw trouw, uw onbezweken goedheid. En wil uw genade hen schenken, hen beiden met de zwakte van het lichaam waarmee ze te kampen hebben, versterken en zeer nabij zijn. Heere, wij danken u dat het ook beter mag gaan met Justin. O Heere, zegent u Justin den Hoed. Heb dank voor uw trouw hem betoond, voor al de goedheid hem geschonken. O Heere, zegen hem ook verder in de toekomst en wilt u uw ontferming schenken. We bidden u, Heere, voor onze ouderling broeder Van Dis, die deze week voor een ingreep, voor een liesbreukoperatie naar het ziekenhuis moet. Wilt u hem daarbij ook sparen en bewaren en geven dat de ingreep ook de gepaste resultaat mag hebben. Gedenkt u, Heer, onze broeder Van der Baan, die deze week een heupoperatie moet ondergaan. Heere, sterkt u hem daarbij. Geeft u hem rust en overgave aan u. En geeft dat alles heel goed mag verlopen. Wij dragen hem aan uw zorg op. En laat hij het mogen ervaren dat u een God van nabij bent. En ook daarna met de herstel wilt u hem daarin ook voorspoedig zegenen en nabij zijn. Trouwe heren, zo danken wij u dat broeder Krijnelis weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. Hij moest daar 2 nachten blijven. Hij zag er erg tegenop, maar u hebt hem er doorheen geholpen. En onze oude broeder mag het ook zien en dat u trouw bent en dat het dotteren ook goed geslaagd is. Dat de dokters tevreden waren, wat een geruststelling ook voor onze broeder. Maar wilt u hem vooral geestelijk nabij zijn? Wil zijn ziel omhelzen? Wil hem zicht geven op u, Heere Jezus? En dat hij als een smekeling aan uw genade troon mag verkeren? Want zulke bedelaars worden niet ledig weggezonden. Heere, ontferm u zo over hem. Wil in uw barmhartigheid heel de gemeente gedenken. Ook hen die thuis meeluisteren. Misschien zijn er ook die door ziekte niet konden zijn. Heer, ontferm u over hen. Hen die te maken hebben met de zwakheid van het lichaam. Of andere beproevingen in het leven hebben. Het is u alles bekend. Heere, wilt u uw naam verhogen in hun leven en uw kracht tonen. Gedenk heel uw kerk in deze wereld, breid haar uit in de breedte en in de diepte. En laat uw koninkrijk mogen komen. Heere, wees ons genadig. En zegen ons ook in deze dienst onder de bediening van uw woord. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de renovatiekas. En laten wij dan zingen Psalm 69, de versen 4 en 5. 69, 4 en 5. Geliefde gemeente, koning Salomo schrijft in Prediker hoofdstuk 3 vers 7 dat er een tijd is om te zwijgen en een tijd om te spreken. En dat zien wij terug in het verhoor van de Heere Jezus Christus. Want er was een tijd voor de Heere Jezus waarin hij gezwegen heeft en een tijd waarin hij gesproken heeft. Want de Heere Jezus in uiterste wijsheid wist wanneer hij moest zwijgen en wanneer hij moest spreken. Hier in dit gedeelte van Gods woord zien wij hoe de Heere Jezus aanvankelijk gezwegen heeft onder de bespottingen die hem zijn aangedaan. Maar op bepaalde momenten heeft de Heere Jezus heel duidelijk gesproken. En dat zien we in onze tekst. Dat hij gesproken heeft. Toen hij tot hen zeide: gij zegt dat ik het ben. En zo heeft de Heere Jezus een goede belijdenis afgelegd. En later zal Paulus schrijven in 1 Timotheus 6 vers 13. Dat de Heere Jezus de goede belijdenis heeft afgelegd voor Pontius Pilatus. En dat ziet u drie versen verderop. Dat Pontius Pilatus hem vraagt: zijt gij dan een koning? En hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. Toen heeft de Heere Jezus de goede getuigenis afgelegd voor Pontius Pilatus. Maar dat heeft hij ook afgelegd voor het Sanhedrin en voor Caiaphas. En de Heere vraagt ook van ons dat wij een goede belijdenis afleggen. Met ons hart en ziel. En Robin en Jacobin, dat hebben jullie net gedaan. Jullie hebben ja gezegd op drie wezenlijke vragen. Dat is voor de derde keer dat je in feite belijdenis hebt afgelegd. De eerste keer toen jullie belijdenis deden. En de tweede keer toen je ging trouwen. En de derde keer is nu hier vanmorgen. Heb je voor de derde keer het ja-woord aan God gegeven. En nu is het één ding om het ja-woord te geven. Maar het is een andere zaak om na dat ja-woord daadwerkelijk te leven. En nu om trouw te zijn aan de belijdenis die we afgelegd hebben, hebben wij de kracht en de genade van de Heere Jezus nodig. Hij wil geven ver boven onze verwachting. En wanneer wij het zelfs niet meer verwachten, wil hij het geven. En daarom laat jullie hoop mogen zijn op deze zaligmaker. Heb een aangebonden leven aan zijn genadetroon. En bid zo dat je kracht mag krijgen om Matthias op te voeden in de vreze Gods. En zo herzien wij dat de Heer Jezus ook de goede belijdenis heeft afgelegd. En daar willen wij vanmorgen met elkaar over nadenken. En we schrijven boven de preek als een titel, een samenvatting van de preek, heel eenvoudig: Christus getuigt voor het Sanhedrin. Christus getuigt voor het Sanhedrin. En jongens en meisjes, het Sanhedrin, jullie weten waarschijnlijk wel wat dat is. Dat was de aanduiding voor de Joodse raad. Voor die 120 afgevaardigden die samen de Joodse raad vormden. Die werden bij elkaar geroepen in de vroege morgen. En daar moest de Heer Jezus voor verschijnen. En dat noemden zij het Sanhedrin. Dus Christus getuigt voor het Sanhedrin. En wij letten op drie zaken. Ten eerste het bespotten. Ten tweede het bevragen. En ten derde het belijden. Dus Christus getuigt voor het Sanhedrin. Wij letten op het bespotten en ten tweede op het bevragen En ten derde op het belijden. We hebben in de afgelopen weken gezien hoe de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld. We hebben hem gevolgd toen hij in de hof ging, in de hof van Gethsemane, hoe hij daar gestreden heeft. En als het ware grote droppelen bloeds gezweet heeft. Inmiddels is hij nu gevangen genomen en staat hij voor dit Sanhedrin, de Joodse raad. En die ondervragen hem. Van tevoren staat de uitkomst al vast. Hij moet sterven. Maar het is alleen maar de manier waarop ze dat kunnen bewerken. Nog met een schijn van recht. En de Heere Jezus had het al voorzegd dat hij overgegeven zou worden aan de Joodse raad. En dat zij hem zouden laten kruisigen. De Heere Jezus die gekomen was tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij onderwees hen in de weg der zaligheid. Hij genas hun zieken. Hij reinigde hun melaatsen. Blinden gaf hij het gezichtsvermogen. Kreupelen konden weer springen. En zelfs heeft hij hun doden levend gemaakt. Maar ondanks al deze tekenen hebben ze niet in hem willen geloven. Waarom niet? Omdat ze het heel goed aanvoelden dat wanneer wij moeten buigen voor zijn woord, dan verliezen wij als Joodse raad onze status. Want de Heer Jezus ontmaskerde hun huichelarij. En daarom wilden ze hem doden. Hij was een aantasting van hun gezag, omdat hij de waarheid sprak. En daarom moest hij weg. En nu gaan ze hem lasteren, bespuwen. En dat doen ze gretig. Ze zijn verhard. Hun gedachten zijn verduisterd. Er ligt een bedekking over hun ogen. Ze hebben een bedekking over de Heer Jezus gedaan. Een zak over zijn aangezicht, over zijn hoofd getrokken. En slaan ze hem. Maar ze beseffen niet dat er in feite een veel grotere bedekking op hun aangezicht ligt. Want ze beseffen niet dat ze het licht der wereld aan het slaan zijn. Ze bespotten hem. En de Heere Jezus verdraagt het. Paulus zou laten schrijven in Hebreeën 12. Jezus die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Zo heeft de Heere Jezus het verdragen. En hoe hebben ze hem toegetakeld, bespot, bespuwd, vreselijke aantijgingen gedaan. En dat werd hem aangedaan door het volk, maar ook door de aanzienlijken. Hier verliezen die waardigheidsbekleders al hun respect en al hun burgerlijk fatsoen. En ze verlagen zich tot het niveau van criminelen. En ze slaan en belasteren de Heere Jezus. Maar zelfs ook de slaven lachen hem uit en slaan hem. Het is wat Job eens moest klagen in Job 30 vers 1. Nu lachen over mij minderen dan ik vandaag. Welke vaderen ik versmaad zou hebben bij de honden van mijn kudde te stellen. En nu bespotten ze, lachen ze mij uit, zegt Job. En dat doet de Heere Jezus nu ook. Het is vervuld in hem. Nu lachen zelfs de slaven hem uit en de dienstmeisjes. Maar de Heere Jezus was gewillig dit alles te dragen. Daarvoor was hij immers gekomen in deze wereld. Het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. Hij wordt hier bespot omdat wij ons zo bespottelijk hebben gedragen. Omdat wij eens als God wilden zijn. En wij willen koning zijn in ons eigen leven. Hoe bespottelijk is dat. Om niet onder het koningschap van de Heere Jezus. Onder zijn goede koninklijke heerschappij ons te willen stellen. En dan moet Jezus daar de prijs voor betalen. Hij moet geslagen worden. Ze bedekken het aangezicht. Ze spotten met zijn profetisch ambt. U bent een profeet. Ze trekken een zak over zijn gezicht en slaan hem dan in het gezicht. Zeg het maar, wie heeft u geslagen? En toch had hij geen ongerechtigheid gedaan. Geen zonde konden ze vinden. Zelfs niet met valse aanklachten. Ze konden hem niets in niets beschuldigen. Want hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hoe was de Heere geduldig? Hij kon immers legioenen engelen uit de hemel roepen en ze zouden er onmiddellijk gestaan hebben. Hij had de lucht vol donder en bliksem kunnen samenpakken. Hij had de aarde zich kunnen laten openen en al die vervolgers en die bespottelijke bespotters levend kunnen laten verslinden. Maar hij deed het niet, want hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, deed hij zijn mond niet open. Wat een liefde, wat een geduld, maar wat een liefde. Voor u, kind van God, hij staat daar in uw plaats, waar u en ik hadden moeten staan. Wat een liefde, al dat lijden heeft hij op zich genomen en dit was nog maar het begin. En het hele kruisigingsproces was ook nog maar een begin, hoe vreselijk het ook was. Maar dat lijden in de drieurige duisternis, dat was het. Daar was hij zo voor bevreesd in de hof van Gethsemane. Dat zijn God hem verlaten zou. Wat een lijden. Opdat er voor u en voor mij, opdat er voor jou volkomen vergeving van al je zonden zou zijn. De Heer Jezus in dit vreselijk lijden, opdat er vanmorgen doopsbediening kon zijn. Dat de Heer Jezus moest lijden, dat was opdat Matthias het teken mocht ontvangen van de vergeving van zonden. De smaadheden die op ons lagen, heeft hij op zich genomen. Wat een liefde. En de Heere deed dit. De Heere liet zich bedekken en liet zich slaan in het gezicht, omdat er van nature ook op ons een bedekking ligt. De vorst der duisternis verblindt de ogen van de mensen. En wij verdienen niet eens het zonlicht aanschouwen. We hebben geen recht op mooi weer. We hebben geen recht op warm weer. We hebben nergens recht op. En nou laat de Heere Jezus het licht afhouden van zichzelf door die zak over zijn aangezicht. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En de Heere Jezus liet nu zichzelf slaan. Zijn aangezicht werd bedekt, opdat u met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren als van aangezicht tot aangezicht zou mogen zien. Door zijn lijden heeft hij kracht verdiend, opdat u uzelf zou vernederen. Omdat u van nature zo hoogmoedig bent. Omdat we een Adams hart hebben. Daarom werd Christus bespot. Wij hebben het verdiend om bespot te worden door God en door de engelen en door de duivelen. O, laat toch deze Christus u tot bekering brengen. Zie wat hij leidt. In plaats van allen die op hem vertrouwen. Laat zijn lijden u tot bekering mogen brengen. De doop roept ons tot bekering. En het lijden van de Heere Jezus roept ons op tot bekering. Blijft u in vijandschap tegen deze zaligmaker. Gaat u hem maar blijven negeren. Blijft u hem smaden door uw ongeloof. Door uw ongeïnteresseerdheid. Overweeg wat de Heere Jezus heeft willen dragen om u te kunnen verzoenen. O, laat er dan schaamte bij ons zijn dat wij zo hoog van onszelf kunnen opgeven. Zullen wij de hoogmoed die in ons is dan niet wegwerpen op de aarde? Zien wij niet hoe de Zoon van God om onze zonden vernederd is? En wanneer wij niet willen buigen, wanneer wij niet ernst willen maken met onze zaligheid, dan zullen we straks bespot worden door de duivelen. Want voor de duivelen was geen verlossing mogelijk. Maar voor de mens nog wel. En dan zullen de duivelen u in het gezicht gooien. U had verlost kunnen worden. Wij niet. Maar u hebt er niet op gelet. Laten we dan toch neervallen voor deze Christus. En hem aanbidden. Want het is bespottelijk om dat niet te doen. We zien ook het bevragen. Niet alleen het bespotten, maar ook het bevragen. Zo hebben ze de Heere Jezus in een vergadering gebracht. En ze willen een getuigenis uit zijn mond hebben. Om iets te hebben om hem nog met een schijn van recht te kunnen laten doden. Dat kunnen ze alsnog niet vinden. En dan gaan ze hem een strikvraag stellen. Ze willen hem opnieuw proberen te vangen in zijn eigen woorden. En nu neemt de hoge priester die een hoogwaardigheidsbekleder heeft. Die van God gezag ontvangen heeft. Hij heeft de autoriteit om mensen onder ede te stellen. En dat doet deze hoge priester, deze Caiaphas, en vraagt hem ronduit: zijt gij de Christus? Bent u de Messias? Zeg het ons. En even verder vraagt hij: zijt gij de Zoon Gods? En met deze vragen stelt de hoge priester Heer Jezus onder een eed. En dan is de Heere Jezus vanwege het ambt van Caiaphas verplicht antwoord te geven. Het was een strikvraag. Want wanneer de Heere Jezus zou zwijgen op deze vraag, dan zouden ze hem veroordeeld hebben als iemand die het gezag van de hoge priester veracht. En wanneer de Heere Jezus zou antwoorden, dan moet hij of bevestigen of ontkennen. Als de Heere Jezus zou ontkennen dat hij niet de Messias was, dat hij niet de Zoon van God was, dan zouden de Joodse leiders hem kunnen betichten van leugen, omdat hij met andere uitspraken wel Messiaanse heerlijkheid zichzelf toegekend heeft. Maar als de Heere Jezus zou toestemmen dat hij het was, dan kon ze hem beschuldigen van godslastering, want hij was tot beslot maar een mens, dachten zij. En dan vragen ze hem: bent u de Messias? Eigenlijk had de Heere Jezus dat nooit zo onomwonden gezegd. De Heere Jezus ging niet door Galilea heen te proclameren: ik ben de Messias, let op mij. Dat deed de Heere Jezus niet. Hij heeft zijn stem niet verheven in de straten. Hij heeft het wel gezegd tegen zijn discipelen. Hij heeft er ook gezegd tegen de Samaritaanse vrouw. Maar verder Niet zozeer. Er waren mensen die er iets van zagen. Een blinde bedelaar. Bartimeus daar buiten Jericho. Die zag het. Al was hij blind. Hij zei, gij zonen Davids. Een messiaanse titel. Hij zag het. En ook nog die Canaanese vrouw was een heidin. Die zag het ook. Gij zonen Davids, ontferm u over mij. Mijn dochter is deerlijk bezeten van de duivel. Maar het gewone volk wilde hem niet zo erkennen. En de Heere Jezus liep daar ook niet zo mee te koop. De mensen moesten het zien aan hem. Niet zozeer kunnen dat hij het zou zeggen, maar dat zij het zouden kunnen aflezen. Wanneer Johannes de Doper zijn discipelen zendt naar hem, bent u het die wij verwachten, of verwachten wij een ander, dan zegt de Heere Jezus niet, zeg aan Johannes dat ik het echt ben. Nee, hij zegt, wat zien jullie? Lammen, kreupelen, die gaan staan. Blinden ontvangen het gezicht. Armen ontvangen het evangelie. En hij citeert dan Jesaja 35. De Heer Jezus proclameerde zichzelf niet. En nu moet hij het doen. Nu willen ze hem in een hoek drijven. Nu moet hij het zeggen. En dan antwoordt de Heer Jezus. En dan spreekt hij. Maar nu is de tijd gekomen om te spreken in vers 67. Indien ik het u zeg... Gij zult het niet geloven. Hij klaagt zijn aanklagers aan. En indien ik ook vraag, u zult mij niet antwoorden. U zult mij niet loslaten. U hebt al lang bij uzelf besloten om mij te doden. En wanneer ik u de waarheid zeg, dan zult u het toch niet geloven. En wanneer ik u zou vragen... wat u kunt inbrengen tegen mijn onschuld, dan geeft u mij geen antwoord. En u zult mij niet loslaten. Uw rechtsgang is verdorven. Hoe vaak heb ik u niet een vraag gesteld? En u zweeg, omdat u wist dat ik u de waarheid zei. Maar u wilt voor mij niet buigen. En wanneer ik niet de Christus ben, dan moet u het maar aangeven. Waarom ik het niet ben. Maar dat wilt u niet. En dan gaat de Heer Jezus verder in vers 69. Om zijn messiaanse heerlijkheid uit te spreken. In een citaat van het Oude Testament. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn. Aan de rechterhand der kracht Gods. Dat was een citaat van Daniël 7. Dat de mensenzoon, die komt met de wolken des hemels. En hem werd gegeven heerschappij, eer en heerlijkheid. En de Heer Jezus verklaart dat hij zal zitten aan de rechterhand van God. En daarmee heeft hij het voor de leiders van het Joodse volk uitgesproken dat hij de vervulling is van de messiaanse profetieën. Maar ze kijken naar hem. Ze zien hem daar staan. Met bloed op zijn aangezicht. Verachtelijk. Alleen. Verlaten. Niemand bij hem. Geen heerlijkheid. Geen eer. Is dit onze Messias? Maar de Heer Jezus waarschuwt hen. Dat straks zullen ze hem zien in heerlijkheid. Aan de rechterhand der kracht Gods. En de Heer Jezus ziet vooruit en weet wat er gebeuren zal na Golgotha, na de opstanding, de hemelvaart, gezeten aan de rechterhand, dat hij terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Hij ziet het voor zich. En dat alle knie zich zal buigen. En dan zullen Caiaphas en al zijn handlangers zich ook moeten buigen in het stof voor hem. Christus ziet dit alles voor zich en hij getuigt vrijmoedig. Maar Caiaphas is nog niet tevreden. De Heer Jezus heeft een citaat aangehaald uit het Oude Testament. Maar hij wil het duidelijk weten. want hij snapt het eigenlijk niet. Zo slim is deze man waarschijnlijk niet eens. Dat hij niet eens de rechte conclusie kan trekken uit deze belijdenis die de Heer Jezus gegeven heeft. En daarom vraagt hij dan, en al de anderen in de raad vragen hem ook, zijt gij dan de Zoon Gods? Want gezeten aan de rechterhand van de kracht Gods. De kracht Gods, dat is God zelf. En zo kent de Heer Jezus zichzelf goddelijke autoriteit toe. Bent u dan de Zoon van God? Wanneer de Heer Jezus antwoord nu geeft, dan kan hij beschuldigd worden van godslastering. En gaat hij aan het kruis. Want hij heeft zichzelf gelijk gemaakt aan God. En dat mag een normaal mens nooit doen. Nee, dat weet Caiaphas heel goed. Inderdaad, Caiaphas. Een normaal mens kan dat niet doen. Maar de Heer Jezus is niet een gewoon mens. Hij is volledig mens. Maar hij is God zelf. Zie je dat dan niet, Caiaphas? Met al de wonderen, met al de tekenen. En ziet u het hier in de gemeente niet? Dat hij de Messias is. Dat hij de Zoon van God is. Hoort u bij die Joden die niet willen buigen voor hem? Die nog steeds vragen, ja, bent u het echt? Bent u de Zoon van God? En dan gaat de Heer Jezus belijden. Hij is al begonnen met te belijden. Te zeggen dat hij aan de rechterhand van de Heere God zal gezeten zijn. Maar dan opnieuw wordt hij onder een ede gezegd. Ze willen een antwoord uit hem trekken. En dan zegt de Heer Jezus vrijmoedig, gij zegt dat ik het ben. En dat is een manier wat bekend was onder de Joodse rabbies. Dat is aan te tonen uit Joodse commentaren. Daarin staat het ook duidelijk dat de Heer Jezus, dat de rabbijnen zo'n uitdrukking ook gebruikten wanneer ze iets willen onderschrijven. Gij zegt dat ik het ben. Dan werd er een officiële toestemming gegeven, een officiële instemming op wat er gezegd wordt. Dus de Joden vroegen, bent u de Zoon van God? En de Heer Jezus antwoordt, gij zegt dat ik het ben. U hebt het juist gezegd, ik ben inderdaad de Zoon van God. In Marcus 14 leest u het ook, ik ben het. En de Joden hebben het goed begrepen. Dit begrepen ze heel goed. Dat de Heer Jezus zichzelf goddelijke majesteit en kracht en gezag toeschrijft. En onmiddellijk is dan de reactie in vers 71. Wat hebben wij nog getuigenis van noden? Want wij zelven hebben het uit zijn mond gehoord. Godslastering. Maar met dit alles heeft de Heer Jezus de goede belijdenis beleden. Dat had hij al afgelegd voor de discipelen. Zij wisten dat hij goddelijke macht had. En toch hebben ze hem allemaal verlaten. En hier getuigt de Heer Jezus opnieuw deze goede belijdenis voor het Sanhedrin. En straks zal hij het voor Pilatus doen. Maar Pilatus geloofde Christus niet dat hij een koning was. En de Joden geloven het ook niet dat hij de Zoon van God is. Ze hadden het kunnen weten, maar ze geloofden het niet. Gelooft u het wel? En daar komt het op aan, wanneer wij dit gedeelte overdenken. We weten allemaal wie de Heer Jezus is. En we stemmen het allemaal toe dat hij daadwerkelijk daar in Jeruzalem, in de hof van Caiaphas, daar gestaan heeft. Dat zeggen we met ons verstand. En ik hoop dat er niemand hier is die gaat zeggen dat de Heer Jezus niet de Zoon van God is. Dat we dat wel zeggen, dat we dat weten. Kinderen weten het ook. Jongens en meisjes, jullie weten het ook dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En dat belijden we hopelijk allemaal. Met de mond, met het verstand. Maar met het hart. Hoe zit dat? Met het hart. Gelooft u echt dat Jezus de Christus is, de lang beloofde Messias, de Zoon van God. Gelooft u dat hij zit aan de rechterhand van God nu? Gelooft u dat hij straks, misschien volgend jaar, misschien over 12 jaar, dat hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden? Vele mensen zeggen dat ze dat geloven, maar met hun daden verloochenen zij het helemaal. Met hun gedrag doen ze net alsof hij het niet is. Luistert u altijd naar hem? Luistert u elke dag naar zijn stem? Is dat heel belangrijk voor u, dat u zou luisteren naar de Zoon van God? Dat u daar de tijd voor neemt? En zegt u, ja, hij is heel belangrijk, maar eigenlijk niet zo belangrijk dat u intensief naar hem luistert. Vanuit het spreken in zijn woord, persoonlijk tot u in de binnenkamer. En we zeggen dat hij de Zoon van God is, de Messias, de Koning. Maar zijn we dan ook bezorgd of we hem ook de eer geven waar hij recht op heeft? Zijn we daar bezorgd om dat ik zou getuigen van hem en hem nooit zou verloochenen? Zijn we er bezorgd om dat ik bekleed mag worden met zijn gerechtigheid? Dat hij mijn koning wordt en mijn priester en mijn profeet? Want als hij de Messias is, dat betekent Christus. Joods is Messiach. Hebben wij vertaald met Messias. En dat is in het Grieks Christos. En dat betekent allemaal gezalfde. En hij is gezalfd als profeet, priester en koning. Zegt u dat de Heer Jezus de Christus is? Is hij ook uw koning? Buigt u ook voor hem? Zegt u het Heer Jezus, neemt u maar alles over van mij in mijn leven. Want alles in mijn leven moet van u zijn. En ik moet door u geregeerd worden, door u onderwezen worden als profeet. Ik weet de weg niet, er is een zak over mijn gezicht. Ik zie de werkelijkheid niet, ik besef niet dat u straks terugkomt. En ik weet niet wat dat is wanneer ik voor u verantwoording moet afleggen. Dat ik voor uw aangezicht moet staan. En u gaat mij aankijken en u gaat mij zeggen, wat heb je met je leven gedaan? En dan gaat God de Vader van mij vragen, waar is mijn beeld? Het beeld waarin ik je geschapen heb in Adam, maar dat je weggeworpen hebt in je val. Waar is mijn beeld? Geloven we dat? Houdt dat ons bezig? Worstelen we daarmee? Strijden wij om in te gaan? Of zeggen wij ja, dan moet je toch geschonken worden. En als je geschonken moet worden, dan kan ik er niks meer aan doen. Dus ik wacht wel af. Dat meent u niet. Doopsbediening. Open uw mond wijd. Hij zal het vullen. Of misschien zegt u, ja, ik zit in de kerk en ik ken de Heer wel van mijn jeugd af aan. En we zijn christelijke mensen. En ik verwacht straks naar de hemel te gaan. Waarom? Nou, ik ben altijd in de kerk geweest. Ik heb toch belijdenis gedaan. En ik ga nog zelfs aan het avondmaal ook. Ik ben niet zoals mijn buurman. Nee, ik ben echt een christenmens. Maar hoe komt God aan zijn eer in uw leven? Hebt u hem nodig als priester? Gelooft u echt dat hij de gezalfde is, dat u hem nodig hebt als priester? Ziet u dat u niet deugt? Ziet u en zie ik dat wij grote zondaren zijn voor God? Wel eens last van? Belijden we dat? Hebben we hem nodig als de gezalfde priester, dat hij voor ons zou bidden en dat we om zijn zegen, zijn hoge priesterlijke zegen, verlegen zijn geworden? geef mij ook een zegen, Heere. Een zegen van uw genade, van uw verzoening. Dat u uw geest op mij uitstort, opdat ik mag leven zoals u dat wilt. Dat uw geest mij zal leiden. Kent u hem als uw profeet, waar u steeds naartoe gaat. Hij moet mij onderwijzen, hij moet mij leiden, hij moet mij leren, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik doen moet. Zo vaak staan we op kruispunten. Met het opvoeden van kinderen zul je zo vaak voor kruispunten staan. Wat moet ik doen? Ik weet het niet. Hij weet het. En hij kan het je leren. Ja, alles kan hij je leren. Je hoeft niets alleen te doen. Je mag bidden om licht. Om Matthias op te voeden. In de vrees en de vermaning. In de tucht. En in de liefde van de Heere. Hij wil het je leren. En weet u, als wij zeggen wij geloven het allemaal. Maar er niet naar leven. Omdat we zo gewend aan geraakt zijn. Omdat het voor ons zo gewoon is. Weet u, dan zijn we erger dan Caiaphas. Want Caiaphas die geloofde niet met zijn verstand. Die geloofde er niks van. Ze vonden hem een oplichter, een bedrieger. Ze geloven niet met het verstand. Wij geloven het wel met ons verstand. En als we dan nog niet luisteren, dan hoeven wij ons niet te verheffen boven Caiaphas. Want dan zijn we erger. En straks zal de Heere zeggen tegen verbondskinderen. Verbondskinderen. Deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. En daarom kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Amen. Wij zingen Psalm 2, de versen 6 en 7. Laten wij bidden en danken. O Heere, u zijde dank voor wat u gedaan hebt. Uw liefde, uw geduld, uw lijden, uw wijsheid. Heere, u zij al de eer, al de lof. Leer ons met u door het leven te gaan. Leer ons u te erkennen als Sions Heere. En dat we op u zullen betrouwen. Zo alleen zullen we wel zalig zijn. Heere, gedenk ons. Gedenk Robin en Jacobien. Zegent u hen, Heere, in de toekomst. Met hun geliefden en met Matthias. Heere, gedenk ook onze broeder Wim den Boer. Met het overwegen voor de benoeming die hij van de kerkraad ontvangen heeft. Schenk hem uw genade en licht, wijsheid en kracht, dat hij u toegewijd mag zijn. Heere, gedenk ons deze dag, de zondagschool vanmiddag, wil onze kinderen daar zegenen en wil ons vanavond ook weer samenbrengen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 72, het 11e vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.